Shalom, goedemorgen allemaal. Wij kwamen wel wat onbekende liederen tegen vandaag. Het was wel mooi om wat nieuwe liederen te zingen en wat nieuwe liederen te leren kennen. En pas door de genade van de Heer heb ik ook nog een nieuw lied gemaakt. Rond de begrafenis van de Queen. Toen hoorden wij natuurlijk heel veel het Engelse volkslied. God save the Queen. Nu de King dus. Maar toen dacht ik, misschien is het wel de bedoeling om daar eens een tekst op te maken met betrekking tot de Heere God. En dat heb ik toen gedaan door de genade van de Heer. En dat is het volgende geworden. Kom, loof met mij, ik ben die ik al zo lang ken. Mijn God en Heer, die voor mij zorgt en mijn leven leidt. Hem ben ik toegewijd, die ik ook dienen mag. Ja, dag na dag. Heb je ook een nieuw lied geleerd? We gaan nu naar de Bijbel en dat is in Leviticus 23. Onlangs heeft het Joodse volk het Loofhuttenfeest gevierd en daar wil ik vanmorgen bij stilstaan. En dat Loofhuttenfeest, dat vinden we beschreven, de opdracht daartoe in Leviticus 23 vanaf vers 33. Leviticus 23 vanaf vers 33. Daar lezen we voor de eerste keer over dat Loofhuttenfeest. Dat komt best al een aantal keren verder in de Bijbel voor. Maar hier lezen we dan dat ik ben tot Mozes sprak, vers 33. Spreek tot de Israëlieten en zeg, vanaf de 15e dag van deze 7e maand is het 7 dagen lang Loofhuttenfeest voor ik ben. Op de eerste dag is er een heilige samenkomst, geen enkel dienstwerk mag u doen. 7 dagen lang moet u voor ik ben vuuroffers aanbieden. Op de 8e dag moet u een heilige samenkomst houden en ik ben een vuuroffer aanbieden. Het is een bijzondere samenkomst, u mag geen enkel dienstwerk doen. Dit zijn de feestdagen van ik ben die u moet uitroepen als heilige samenkomsten om een vuuroffer voor ik ben aan te bieden, brandoffer en graanoffer, slachtoffer en plengoffers, al naar gelang het voorschrift voor die bepaalde dag. Naast de offers op de sabbaten van ik ben, naast uw geschenken, naast al uw gelofte offers en naast al uw vrijwillige gaven die u aan ik ben geeft. Maar vanaf de 15e dag van de 7e maand, wanneer u de opbrengst van het land ingezameld hebt, moet u het feest van ik ben 7 dagen lang vieren. Op de eerste dag is het rustdag en op de 8e dag is het rustdag. Op de eerste dag moet u voor uzelf vruchten van sierlijke bomen, takken van palmbomen, takken van olijf, van loofbomen en van beekwilgen nemen. En u moet zich 7 dagen lang voor het aangezicht van ik ben uw God verblijden. Dat feest voor ik ben moet u per jaar 7 dagen lang vieren. Het is een eeuwige verordening al uw generaties door. In de 7e maand moet u het vieren. De 7 dagen moet u in de loofhutten wonen. Alle ingezetenen van Israël moeten in loofhutten wonen, zodat de generaties na u weten dat ik de Israëlieten in loofhutten liet wonen toen ik hen uit het land Egypte geleid heb. Ik ben uw God. Zo maakte Mozes de feestdagen van ik ben aan de Israëlieten bekend. Ja, hier lezen we dus voor de eerste keer over dat loofhuttenfeest. En vanmorgen hebben we erbij stilgestaan, doe de deur eens achter je dicht. Nou is het probleem met zo'n loofhutten, daar zit geen deur in. Maar het is wel hetzelfde idee, van je terugtrekken op een bepaalde plek en bezig zijn met de dingen van de Heer. Eigenlijk in zo'n loofhut, dan moest het dak zo gemaakt worden dat je door die bladeren heen de hemel kon zien. En in feite zat dat Joodse volk dus 7 dagen lang in die loofhut en eigenlijk met de bedoeling om op God, op ik ben hun God, gericht te zijn. En dat loofhuttenfeest, dat heeft in feite ook weer te maken met de uittocht uit Egypte. We hebben in totaal 7 feesten die ik ben aan Israël heeft opgedragen. De eerste is eigenlijk Sabbat. Het tweede is Pesach, hè, met het lam, de uittocht uit Egypte. En dan dat loofhuttenfeest, het laatste feest, dat heeft eigenlijk ook weer heel veel met dat Pesach te maken. Bij Pesach, daar was het zo dat het lam centraal stond. En bij het loofhuttenfeest staat de loofhut centraal. En we zullen zo meteen gaan zien dat natuurlijk dat lam, dat is sowieso een beeld van de Heer Jezus. En het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Maar die loofhut is ook een beeld van de Heer Jezus. Maar daar gaan we zo meteen verder naar kijken. We hebben met elkaar gelezen dat Israël in die loofhutten moet wonen, zodat de generaties na u weten dat ik de Israëlieten in loofhutten liet wonen toen ik hen uit het land Egypte geleid heb. Maar als je de geschiedenis nakijkt van de tijd in de woestijn, dan hebben ze niet in loofhutten gewoond. Dat was praktisch gezien ook heel erg moeilijk, want in de woestijn groeien nou niet zoveel bomen om iedere keer daar loofhutten te maken. Ze hebben in tenten gewoond. Maar het punt is dat mijn vertalers, in ieder geval in mijn Bijbel, daar dat woordje Sukkot, wat daar in het Hebreeuws staat, hebben vertaald met loofhutten. Maar ik geloof persoonlijk dus dat ze gewoon Sukkot hadden moeten laten staan, zodat de generaties na u weten dat ik de Israëlieten in Sukkot liet wonen toen ik hen uit het land Egypte leidde. En dat lees je ook namelijk in de hele pleisterplaatslijst van nummerie 33, dat Sukkot de tweede pleisterplaats is, of eigenlijk de eerste pleisterplaats, ook vanuit Rameses, en kwamen in Sukkot. En Sukkot was nog een plaats in Egypte. En ja, hoe die plaats aan die naam gekomen is, waarschijnlijk hebben de Israëlieten die plaats zo genoemd, want Sukkot, dat is een plaats die je voor het eerst tegenkomt in de geschiedenis van Jacob. Als Jacob uit Paddan Aram komt, bij Laban vandaan, dan komt hij dan in de buurt, wat nu is dan Jordanië, komt hij dan in de buurt van de Jordaan en daar bouwt hij loofhutten voor zijn vee, staat er dan. En hij noemt die plaats Sukkot, want Sukkot betekent loofhutten. Dus de herder, Jacob, die zorgt daar voor zijn vee. Die zorgt dat ze onderdak zijn. Die laat daarmee zien dat ik voor dat vee zo goed mogelijk zorg. En dat wist natuurlijk Israël van die geschiedenis van Jacob. En ik persoonlijk geloof dus dat God ze in Sukkot bracht, dus in dat land Egypte, voordat ze uiteindelijk uit Egypte geleid worden, want er staat ook, ik liet ze in Sukkot wonen toen ik hen uit het land Egypte geleid heb. Het staat niet nadat ik hen uit het land Egypte geleid heb, maar toen ik hen uit het land Egypte geleid heb. En hij liet ze in Sukkot wonen, zo van, ik ben jullie herder. Want Israël is de kudde van God. Wij zijn de schapen uw weide. En God als de herder liet daarmee zien, ik ga jullie uit dat land, uit de slavernij brengen. En ik ga voor jullie zorgen. Al die tijd naar de toekomst toe zorg ik voor jullie. Zoals een herder zorgt voor zijn kudde. En wat is het geweldig te mogen weten dat als wij de Heer Jezus hebben leren kennen in de toepassing van deze geschiedenis, als wij dat lam hebben leren kennen als onze redder en verlosser, dat we dan ook op dat moment van God, als het ware de garantie van hem hebben gekregen, hij zorgt voor jou. Hij zorgt voor mij, ik zorg voor jou. Hij die voor mij zorgt en mijn leven leidt, heb ik in dat lied naar voren gebracht. En wat is dat geweldig te mogen weten dat God voor je zorgt, ook al zijn de omstandigheden heel moeilijk. Ook al weet je misschien op dit moment niet meer hoe je de eindjes aan elkaar moet knopen, zoals heel veel Nederlanders daarmee zitten met die hoge energieprijzen, de hoge prijzen in de winkel. Maar God zorgt, zoals bij Karin van der Bos dat ook gebeurt. En zoals het bij zoveel anderen gebeurt. Op wonderbaarlijke manier God zorgt. En dat mocht Israël weten toen ze dus aan die woestijnreis zouden gaan beginnen. Maar wat is het jammer dat Israël dan eigenlijk daar zo weinig bij stilgestaan heeft in die woestijn. Dat iedere keer opnieuw, als er dan een bepaalde nood was, een gebrek, ja, dat men dan begon te klagen en te murmureren en uiteindelijk God dan natuurlijk voor ze gezorgd heeft. Hij heeft ze voorzien van manna, hij heeft ze voorzien van water uit de rots. En daar moesten ze dus ieder loofhuttenfeest aan terugdenken. Dat God als die geweldige herder die belofte in feite had gegeven, ik zorg voor jullie en ik breng jullie uiteindelijk in het land van de belofte. In de schaapskooi. Want Israël is in feite de schaapskooi waar dan dat volk, die kudde van God, thuis hoort. In de 15e van de maand moest dat feest gevierd worden. In Deuteronomium 16 staat, het loofhuttenfeest moet u 7 dagen houden, als u van uw dorsvloer en uw wijnpers hebt ingezameld. Dat is een oogstfeest. Van de dorsvloer en van de wijnpers. Heel bijzonder om te zien als in de Bijbel brood en wijn wordt genoemd. In dit geval dus de dorsvloer en de wijnpers. Dat het op 3 plaatsen na altijd in die volgorde staat. Eerst het brood en dan de wijn. Zoals de Heer Jezus dat ook heeft ingesteld bij het avondmaal. Dit is mijn lichaam en het bloed is de wijn een beeld van het bloed. Ieder manspersoon moest op loofhuttenfeest vanuit de plaats die woonde naar de plaats gaan die God verkiezen zou. En dat is Jeruzalem geworden natuurlijk. In Deuteronomium lees je diverse keren de plaats die God verkiezen zal. Jeruzalem. En iedere keer opnieuw moesten dus die mannen 3 keer per jaar met Pesach, met Shavuot, het wekenfeest, en met loofhutten, moesten ze allemaal voor het aangezicht van God verschijnen, maar niet met lege handen komen. Ze moesten altijd wat meebrengen om God daarmee te eren, te loven en te prijzen en te danken. Op dat loofhuttenfeest, iedere 7 jaar, als dat loofhuttenfeest gevierd werd, dan moest de Torah, dan moest de wet gelezen worden. En dan moest iedereen, man en vrouw, kind en ouderen, voor het aangezicht van God staan. En er werd de wet gelezen. En dat is zeer waarschijnlijk het boek Deuteronomium geweest. De tweede wet. Die moest gelezen worden. Dus dat loofhuttenfeest was eigenlijk een heel bijzonder feest. Het was ook het feest waarop de tempel door Salomo werd ingewijd. Hij liet de menigte samenkomen op het feest in de 7e maand. En toen werd de tempel ingewijd. Zo bijzonder, hè, dat God, degene die altijd in een tent gewoond had tot dat moment, dan gaat hij op het loofhuttenfeest, gaat hij in een vast gebouw wonen. In de tempel in Jeruzalem. Dat loofhuttenfeest wordt ook gevierd als ze terugkomen uit de ballingschap uit Babel. Dat kan je lezen in Esra hoofdstuk 3. Maar we lezen het ook in Nehemia, dat is een andere situatie. En daar wil ik even met jullie verder lezen, want daar wil ik wat meer over zeggen. In Nehemia hoofdstuk 8 lezen we ook over het loofhuttenfeest dat gevierd wordt. Dus Nehemia hoofdstuk 8, vanaf vers 14 tot en met 18. Nehemia 8, vanaf vers 14. De volgende dag, dat is de tweede dag van die 7e maand, verzamelden zich de familiehoofden van heel het volk, de priesters en de levieten bij Ezra, de schriftgeleerden, en dat om inzicht te krijgen in de woorden van de wet. Ze vonden in de wet geschreven dat ik ben door de dienst van Mozes had geboden dat de Israëlieten in loofhutten zouden wonen tijdens het feest in de 7e maand. En dat ze het overal zouden doen horen en een boodschap zouden laten gaan door al hun steden en in Jeruzalem en zouden zeggen, ga naar buiten, naar de bergen en breng loof van de olijfboom, loof van de olijfwilg, loof van de myrte, loof van de palmboom en loof van andere dicht bebladerde bomen, om loofhutten te maken overeenkomstig wat voorgeschreven is. Toen ging het volk erop uit en ze haalden loof en ze maakten loofhutten voor zichzelf, ieder op zijn dak, en in hun voorhoofd, in de voorhoven van het huis van God, en op het plein van de waterpoort en op het plein van de Efraïmpoort. De hele gemeente van hen die uit de gevangenschap waren teruggekeerd, maakte loofhutten en woonde in die loofhutten. Want zo had, hadden de Israëlieten niet meer gedaan vanaf de dagen van Jozua, de zoon van Noen, tot op deze dag. Er was zeer grote blijdschap. En men las dag aan dag voor uit het boek van de wet, met de wet van God, vanaf de eerste dag tot de laatste dag. En ze vierden 7 dagen feest. En op de 8e dag was er een bijzondere samenkomst volgens de bepaling. Ja, hier zien we dus een hele toch wel uitgebreide beschrijving van hoe dat dan ging met dat loofhuttenfeest. Ze zijn terug uit de ballingschap en ze verlangen om het woord van God te horen. Dat is heel bijzonder, ze vragen dan aan Ezra om het wetboek te brengen op die eerste dag van de 7e maand. En dan is het Ezra die uit die wet gaat voorlezen en dan komen ze bij dat gedeelte in Deuteronomium waar dan ook over dat loofhuttenfeest gesproken wordt. Het is het woord van God dat ze overtuigt van wat ze moeten doen. En daarom is het ook zo belangrijk dat we ook voor onszelf dat woord natuurlijk heel regelmatig lezen. Want door dat woord wil God ook ons, wil jou en mij leiden. In de dingen van wat moet er gedaan worden. En dan vinden ze dus daar beschreven over dat ze naar de bergen moeten gaan om dan daar die verschillende takken te gaan halen om die loofhutten te bouwen. Dat loofhuttenfeest dat tot op de dag van vandaag gevierd wordt en wat ook een hele belangrijke rol speelt in de toekomst. Eigenlijk is dat loofhuttenfeest ook een beeld van het koninkrijk. Het is het feest van het koninkrijk, want als straks de Heer Jezus teruggekomen is en het gelovig Israël in het land is, dan wordt dan het loofhuttenfeest gevierd. Dat kan je lezen in Zacharia 14, vers 16. Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerikt van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de koning. Ik ben van de legermacht om het loofhuttenfeest te vieren. Het is een verplichting ook voor de heidenen dan om het loofhuttenfeest in Jeruzalem te gaan vieren. Dat Jeruzalem van de toekomst. Zoals gezegd, dat loofhuttenfeest is het laatste feest in de rij van 7 en heeft heel veel te zeggen over de Heer Jezus. In Johannes 1, vers 14 staat: het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En dat Griekse woord wat er staat, dat heeft te maken met als in een tent. En als je nou naar de Hebreeuwse vertaling van het Nieuwe Testament gaat, dan staat er een woord dat een werkwoord is dat afgeleid is van het woordje soeka, van het woordje loofhut. Dus het is, het woord is vlees geworden en heeft onder ons als in een loofhut gewoond. En als we kijken naar de samenstelling van die loofhut, dan zien we daar een geweldig beeld in van de Heer Jezus Christus. Die mens werd God, de Zoon werd mens. De eerste boom die we met elkaar gelezen hebben in Nehemia is: breng loof van de olijfboom. Nou, de olijfboom is natuurlijk de producent van de olijfolie. En olie in de Bijbel is een beeld van de Heilige Geest. En het is de Heer Jezus die als mens door de Heilige Geest is verwekt in de moederschoot van Maria. De tweede die we lezen is de olijfwilg. Wat dat nou precies voor een boom geweest is, verschil van inzicht over. Maar goed, het is wel het woordje olijf wat hier in mijn vertaling naar voren wordt gebracht. En het is met de Heer Jezus zo dat hij als mens in zijn leven geleid werd door de Heilige Geest. Als hij 30 jaar is en dan gedoopt is door Johannes de Doper in de Jordaan, dan staat er en werd door de Heilige Geest naar de woestijn geleid. En het hele leven van de Heer Jezus als mens werd bepaald door de leiding van de Heilige Geest. Dus hij is door de Heilige Geest in de moederschoot van Maria verwekt en hij is in zijn hele leven lang door de Heilige Geest geleid. En dan de derde boom, dat is de myrte die genoemd wordt. En die myrteboom, dat is eigenlijk best een hele bijzondere boom. Het is een symbool van onsterfelijkheid en succes. Die boom die maakt, als die in de brand heeft gestaan, dan maakt hij na dat vuur weer nieuwe, drievormige bladeren. Het is in Jesaja 55 vers 13, waar ook die mirte wordt genoemd. Jesaja 55, vers 13, dat gaat over de geweldige toekomst van Israël. En dan staat daar, want in blijdschap zult u uittrekken en met vrede voortgeleid worden. De bergen en de heuvels zullen voor uw ogen uitbreken in gejuich en alle bomen van het veld zullen in de handen klappen. Voor een doornstruik zal een cipres opkomen, voor een distel zal een mirt opkomen. En het zal voor ik ben zijn tot een naam, tot een eeuwig teken dat niet zal worden uitgewist. Dus hier, in plaats van een doornstruik, een cipres, in plaats van een distel, zal een mirt opkomen. En die mirt, dat hele gebeuren, dat zal zijn tot een naam en tot een eeuwig teken dat niet zal worden uitgewist. En als je het nou over een naam hebt, ja, welke naam is er? Dat is de enige naam onder de hemel gegeven, waardoor mensen, waardoor Joden en niet-Joden behouden moeten worden. Er is onder de hemel geen andere naam gegeven, zegt Petrus, staande voor het Sanhedrin, waardoor wij moeten behouden worden, dan de naam van Yeshua, van de Heer Jezus. En tot een teken, het zal zijn tot een eeuwig teken. En toen de Heer Jezus voorgesteld was als eerstgeborene in de tempel, toen was er een oude man, Simeon, en die zei toen dat de Heer Jezus uiteindelijk, dat het kind gezet is tot een val en opstanding van velen in Israël, tot een teken dat tegengesproken zou worden. Dat is de opstanding. De opstanding is constant het teken dat tegengesproken werd en wordt. Nog steeds. In de vrijzinnigheid gelooft men misschien nog wel in het kruis, maar niet in de opstanding. En voor de Joden is die opstanding van de Heer Jezus nog steeds een cruciaal punt. Het is ook natuurlijk, het gaat buiten ons verstand om dat iemand die dood was, levend is geworden. In een onsterfelijk lichaam, want er zijn natuurlijk wel meer mensen levend geworden in de Bijbel, maar die stonden weer op in een sterfelijk lichaam en zijn later weer gestorven. Maar de Heer Jezus is in een onsterfelijk lichaam opgestaan uit de doden. Die mirteboom spreekt dus van zijn lijden, van zijn sterven en van zijn opstanding. Van datgene waar hij voor kwam. En als je dus goed telt, dan is het ook de middelste. Het zijn vijf bomen die genoemd worden. De olijfboom, de olijfwillig en dan de mirte. En dan vervolgens de palmboom en die dichtbebladerde bomen. Dus het centrale punt waar het om ging en waar het om gaat bij de Heer Jezus is zijn lijden, zijn sterven en zijn opstanding van tussen de doden uit. Daar spreekt dus in feite ook die loofhut van, die soeka. Hij is de opgestane die tot in eeuwigheid leeft. En dan takken van de palmboom. En de palmboom, dat is een koninklijke boom en een prachtige kroon. Die palmboom kom je heel veel in de Bijbel tegen. Kijk maar, in de geschiedenis van de tempelbouw bij Salomo werden ook palmbomen gegraveerd op de binnenwanden van de tempel. De nieuwe tempel, die in Ezechiël 40 tot ja, zeg maar 48 wordt beschreven, ook daar lezen we iedere keer over palmbomen. Het is de boom van het koninkrijk, het is de boom van de koning. En het is de Heer Jezus die de koning is, de koning der Joden, die zich straks gaat openbaren als de koning der koningen en de Heere der Heren. De palmboom spreekt dus van hem als de koning. En dat hing toch ook boven zijn kruis, Jezus de Nazarener, de koning van de Joden. Die boom spreekt in de traditie ook van de overwinning op de vijanden, die palmboom. Bij ons in de straat stond er ook een palmboom. Je ziet ze tegenwoordig wel weer meer staan, hè? Die palmbomen. Heel erg populair. Maar die palmboom bij ons hebben ze van de week ondersteboven gehaald. Want ja, de straat moest dichtgestraat worden. Die palmboom stond in de weg. Toen kwam er een speciale mensen, ze hadden hem waarschijnlijk te koop gezet op internet. Zo in de zin van, als je hem weghaalt, mag je hem meenemen. Nou, daar zijn ze een poosje mee bezig geweest om hem uiteindelijk te ontwortelen en mee te nemen naar Oostvoorne. Maar in ieder geval, ja, palmbomen, zeg maar, aan het eind van de straat staan er nog een zootje in een tuin. Je ziet ze heel veel staan, maar het is in feite een geweldige boom met een boodschap. Een boodschap van de koning die komen gaat. de koning van Israël, die zich aan zijn volk gaat openbaren. En dan tenslotte die dicht bebladerde bomen, dat is de vijfde die genoemd wordt. En dat dicht bebladerde, dat komt van een Hebreeuws woord, dat weven of vlechten betekent. In elkaar gedraaid, verdraaid. En eigenlijk is dat natuurlijk een geweldig beeld van de Heer Jezus, die in elkaar gedraaid, namelijk de Zoon van God is en de Zoon van de mens. Onlosmakelijk met elkaar verbonden. De mens Christus Jezus, die de Zoon van God is. Er zit nu een God-mens naast God in de hemel. Het zijn vijf verschillende boomsoorten die genoemd worden. Vijf, het getal van de genade. Maar het is ook in de Hebreeuwse alfabet, de vijfde letter van het Hebreeuwse alfabet is een he. Oftewel onze h, zeg maar. En die he is een bijzondere letter. Dat is een letter met een openingetje aan de bovenkant. Dat is dus zo. Staat hier ergens? Ja, daar staat hij. Ja, bij de naam van God. Hè, de tweede en de vierde letter heb je een he. Dat is een soort venstertje. Daar kan je doorheen kijken, naar boven kijken. En zo zaten die Joden daar in die loofhut met die bebladerde daken waar je doorheen kon kijken naar de hemel. En dat is Gods bedoeling, dat wij in dit leven op hem gericht zijn. De Heer Jezus, hij is dus in die loofhut terug te vinden, of die loofhut spreekt van de Heer Jezus. En ze moesten dus 7 dagen in die loofhut blijven zitten. Nou, wij zijn in Christus. En we moeten dus in Christus blijven. Dus even de deur dicht doen. Of de deur open laten, maar in ieder geval in die loofhut blijven. En gericht zijn op God. Gericht zijn op de hemel. Blijf in mij, zegt de Heer Jezus en ik in u. En als je dat doet, dan draag je veel vrucht. Wat is het geweldig. Dat wij in het leven van elke dag eigenlijk door God opgeroepen worden om plaats te nemen, of eigenlijk plaats te blijven in Christus, in die positie, en dat praktisch vanuit te leven. Die loofhut is misschien ook wel een beeld van ons lichaam. Naarmate je wat ouder wordt, merk je het ook wel, dan verwerkt er hier en daar wat. Hè? Ja, als die loofhut 7 dagen staat, dan is er natuurlijk wel dat blad al aardig verwelkt. Maar wat is het geweldig te mogen weten dat we uiteindelijk een ander lichaam krijgen. Ook als je topt met je lichaam op dit moment. En als je wat ouder wordt, ja, iedereen heeft bijna wel wat. Iets groots of iets kleins. Maar het geweldige is dat de Heer Jezus dan zegt, of door de apostel Paulus zegt, ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit ook de zaligmaker verwachtte, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam. Overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Dit lichaam zal gelijkvormig worden aan zijn verheerlijk lichaam. Zo'n lichaam wat niet meer nodig heeft om te eten en te drinken. Een lichaam wat geen ziekte, geen pijn, geen moeite, geen dood meer kent. De Heer Jezus, hij is uniek als persoon en ook wat zijn lichaam betreft. Maar wij zullen gelijkvormig worden aan zijn verheerlijk lichaam. Wat is dat een geweldig vooruitzicht. In deze wereld waar je afvraagt van, ja, hoe gaat dat allemaal? Hoe moet dat allemaal? Zoveel onoplosbare problemen in oorlogen, onder andere dan ook in Ethiopië, Noord-Ethiopië. We hebben ook kennissen vanuit Noord-Ethiopië waar wij al een aantal jaren contact mee hebben, waar we de Bijbel mee lezen en waar zij tot geloof gekomen is. En het was heel bijzonder toen ik van de week met haar de Bijbel las. Ze zegt, ik heb een vraag. Maar ze heeft een dochtertje van 10. En ik zou zo graag willen, zegt ze, dat ook zij ja, toch wat meer geholpen wordt in het lezen van de Bijbel. Kan jij misschien daar wat in helpen? Nou, daar zijn we nu voor aan het bidden om te kijken van hoe kunnen we dat doen. Het is ook nog een Eritrees jongetje van diezelfde leeftijd. En dat we misschien dat kunnen combineren of zo. Maar in ieder geval toch bijzonder dat zo'n moeder dan toch dat vraagt. Zij heeft de Heer leren kennen en dat ze het heel belangrijk vindt dat ook dat die dochter, ze heeft daarna nog 3 andere kinderen, maar dat die dochter, dat is de oudste, dat hij ook toch uiteindelijk, ja, die Heere gaat leren kennen. Wat geweldig dat de Heer ons zo wil gebruiken. Ook nog steeds, hoewel wij ook in een soort loofhut zijn, heel fragiel, maar op weg zijn naar die geweldige toekomst die de Heer voor ons heeft weggelegd. Geprezen zij zijn naam. Amen. Lied zingen daarna. Ja, we zeggen u dank, liefdevolle God en Vader, dat we zo deze morgen in vrijheid kunnen samenkomen. Heer, wat zijn er heel veel in deze wereld die dat moeten missen, die vrijheid niet kennen. Mensen die vervolgd worden, mensen die achtergesteld worden omdat ze in u geloven. Mensen die bedreigd worden, mensen in de gevangenis, in werkkampen zoals in Noord-Korea. Heer, het zijn er honderden miljoenen die geen vrijheid hebben. En wat zijn wij dan bevoorrecht dat in dit land, waar misschien wel een heleboel dingen niet gaan zoals we graag zouden willen, dat we toch die vrijheid nog steeds hebben om uw naam te belijden, om in uw naam samen te komen, om een Bijbel te bezitten, om erover te kunnen spreken. En dank u wel dat we dat ook vanmorgen al gebeden hebben. Heer, geef ons ook vrijmoedigheid om de kansen en gelegenheden aan te grijpen die u ons geeft in de contacten met de mensen om ons heen. We danken u dat u ook onder uw volk Israël werkt. En we bidden voor al die arbeid die daar plaatsvindt. Die Bijbels die uitgedeeld zijn, die getuigenissen die worden afgegeven. Allerlei mogelijkheden via internet. Onze broeders en zusters in de Messiaanse gemeenten, we brengen ze voor de troon van uw genade. Wilt u daar ook nog bijzonder werken onder uw volk? Niet alleen in het land, maar ook in de verstrooiing. In het bijzonder ook onder de Charedim, die hele gesloten groep. Maar we danken u voor de mogelijkheden die er ook zijn om ze te bereiken. En dat u daar zelf de deuren voor openen wilt. Dank u wel dat u zelf uw woord doet uitgaan op zoveel plaatsen nog. En allen die daarmee bezig zijn, willen we voor de troon van uw genade brengen. Want uit onszelf kunnen we het niet. Maar dank u wel dat u het wilt doen. We bidden voor de nood van deze wereld, heren, waar zoveel aan de hand is. Zoals in Noord-Ethiopië, maar ook in Oekraïne, in Syrië, in Jemen, in Myanmar. We bidden voor de problemen die er zijn, in de spanningen die er zijn tussen groepen mensen in bepaalde landen. En dat komt in Nederland eigenlijk ook steeds meer naar voren. Het extreme gedachtegoed aan de rechterkant en het liberale gedachtegoed aan de linkerkant. Heren, twee zaken waar we eigenlijk als christen ons niet mee kunnen verenigen. En we staan eigenlijk in een soort niemandsland ertussenin. Geef ons wijsheid, heren, om er op een goede manier mee om te gaan. Ik wil u danken dat u wilt zijn met ons land, ons volk en met de overheid en met het koninklijk huis. Want u hebt zelf ons opgedragen om ervoor te bidden. En dat doen we ook bij deze. Ik wil u danken dat u ons allemaal kent. U weet precies wat we nodig hebben. Ik wil u hartelijk danken dat u voor ons zorgt. Dat u dat beloofd hebt en dat u het dan dus ook doet. Ook al gaat het wel eens op een andere manier als dat wij voor ogen hebben. Ik wil u danken dat we mogen weten dat u, Heer Jezus, terugkomt. Dat u dat beloofd hebt. En ook al duurt dat lang. Heer, we mogen weten dat het eenmaal gaat gebeuren. Maar we willen u danken dat we het ook vandaag mogen vragen of u toch spoedig wilt komen. Want we zien er naar uit, Heer, dat u in deze wereld verheerlijkt zal worden. Dat uw naam zal worden groot gemaakt. Dat u als de koning der koningen en de Heere der heren zult regeren op de troon van uw vader David. In een rijk van recht en gerechtigheid. Met een eindeloze vrede op de troon. Heer, wat geweldig dat we daar naar uit mogen zien. En dat we uit mogen zien naar uw komst voor de gemeente. We verheugen en verblijden ons in uw geweldige beloften in wie u bent. En dank u wel dat u ons zo nabij wilt zijn, ook als we van hier gaan. Dat we mogen weten dat de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met ons is en zal blijven totdat u komt. Ja, heren, Maranatha, halleluja, amen, amen.